Goedenavond, broeders en zusters. Fijn om weer in uw midden te zijn. En was het heerlijk om ook deze liederen zo te mogen zingen tot eer en tot glorie van onze Heer en Heiland. En ook het woord te openen. Ja, en in dat woord, door dat woord, wil de Heer ook vanavond tot u en tot mijn hart spreken. Ik ga weer met u een beetje door de Bijbel bladeren vanavond. En ik begin in Psalm 27. Psalm 27. En dan begin ik bij het vierde vers. Eén ding heb ik van de Heere gevraagd. Dit zoek ik, te verblijven in het huis des Heeren al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid des Heeren te aanschouwen en om te onderzoeken in zijn tempel. Tot zover in eerste instantie. Als je dit zo leest, ik weet niet hoe het u vergaat, maar toen ik zo weer over deze versen aan het nadenken was, toen dacht ik van de psalmist als die bidt, want dat is het eigenlijk, hè, een bede, dat die één ding heb ik van de Heere gevraagd. Nou weet ik niet hoe met u en met mijn, nou, mijn gebeden bid ik dan wel, maar hoe het met uw gebeden gesteld is. Maar het valt mij wel op dat ook als je op bidstonden komt, en dit moet niet een belemmering zijn om niet volgende week naar de bidstond te gaan. Het is juist belangrijk om daar naartoe te gaan, denk ik. Hè? Ook al was het alleen maar voor de gemeenschap met elkaar. Maar heel veel gebeden van gelovigen, en dat is allemaal heel goed bedoeld. Hè? Ik wil daar niet negatief over zijn, of veroordelend of wat dan ook. Maar heel veel gebeden worden vaak wel gekenmerkt door heel veel vragen. Heren, wilt u dit? En heren, wilt u dat? En wilt u zo? En ja, zo hebben we heel veel dingen op ons lijstje, op ons wensenlijstje, op ons verlanglijstje, die we uitspreken tot de Heere. En voor alle duidelijkheid, maak alles door gebed en smeking bekend bij God, hè? Onder dankzegging. Dus ik wil u zeker niet afremmen. Alleen nogmaals, het viel mij op en ik zat daar gisteravond nog eens over na te denken, over dit vierde vers. En ik vind, ja, de psalmist zegt maar één ding heb ik van de Heere gevraagd. Nou, dan was het niet veel. En als ik dan verder denk, en dat heb ik een beetje gedaan, en ik denk aan andere gebeden in de Bijbel, bijvoorbeeld ook de gebeden van Paulus, dan valt het mij ook daarop dat die meer gekenmerkt worden door dankzegging dan door allerlei vragen. En nogmaals, maak alles bij de Heer bekend, hè. Stort je hart uit voor het aangezicht van de Heere. Maar het is eigenlijk niet verkeerd om erover na te denken, hoe moet ons gebedsleven er eigenlijk uitzien, hè? Of wat leert de schrift ons daarover? En ook voor mezelf werd ik daar weer bij bepaald, toen ik daarover nadacht gisteren, ja, dat de gebeden van ons mensen vaak meer wensen hebben dan dankzegging. Als we, hou uw hand, nou, ik kom straks wel terug bij Psalm 27. We bladeren een beetje heen en weer. Maar als je nou bijvoorbeeld gaat naar de Efezebrief. Want in de brieven van Paulus, daar vind je ook verschillende gebeden. En ik denk dat we toch rustig mogen zeggen dat die brieven van Paulus, dat dat gebeden zijn, ja, die in de eerste plaats betrekking hebben op de tijd van nu. Hè? Op de tijd van de gemeente. Het lichaam van Christus. En als Paulus bidt, dan lees ik bijvoorbeeld in Efeze 1, vers 15, dat is een gebed van Paulus. Daarom houd ook ik gehoord hebbende van uw geloof in de Heer Jezus en van uw liefde tot alle heiligen, niet op te danken uw gedenkende bij mijn gebeden. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geven de geest van wijsheid en van openbaring om hem recht te kennen, verlicht de ogen uws harten, zodat gij weet welke hoop zijn roeping wekt en hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons die geloven naar de werking van de sterkte zijner macht. Nou, zo gaat dat nog even verder. Maar het valt mij dus op, de psalmist zegt: één ding heb ik van de Heere gevraagd. En ik kom daar straks nog wel op terug, wat dat is. En dan naar Paulus, naar zijn gebeden, dan valt in dit gebed zo op dat het om dankzegging gaat. Hij dankt voor het geloof van de mensen van deze gemeente in Efeze. Het geloof in de Heer Jezus. Nou, dat mogen ook wij doen vanavond. Hè? We zitten hier met gelovigen. Ik denk uit verschillende denominaties. En de kerkmuren mogen hier wegvallen. Dat is een groot goed. Dan wordt u mij later nooit gevraagd van welke kerk was je. Het gaat alleen om of je Jezus Christus hebt leren kennen. Hè? En Paulus dankt de Heere God voor hun geloof in de Heere Jezus. Dat is het eerste. In de tweede plaats dankt hij de Heere God voor hun liefde tot al de heiligen. Ja, al de heiligen. En als ik dit dan lees, en ik, het is heel menselijk, maar goed, misschien herkent u dat wel, dan denk ik wel eens van ja, stond er maar tot sommige heiligen. Ja, het is in de praktijk best wel eens lastig om al je broeders en zusters lief te hebben. Ik kom wel eens iemand tegen, nou ja, of dan ga ik een blokje voorom en dan kom ik hem juist tegen. Want ja, hij ging een blokje om voor mij, zo werkt het. Ja. Maar het is zo mooi dat de apostel Paulus hier niet allerlei vragen heeft in zijn gebed. Nee, hij dankt God voor hun geloof en voor hun liefde tot al de heiligen. En dan denk ik van ja, was het mooi dat dat toch kan. Hè? Dat je liefde kunt hebben tot al je broeders en zusters. Kijk, niet vanuit jezelf. Er kunnen soms dingen gebeuren in levens van mensen en ook in levens van gelovigen, dat je denkt van nou, dat hij me dat, nou, laat maar plat zeggen, geflikt heeft. Ja, kan. En dan toch is het mogelijk, en dat is ook weer genade van God, dat je dan toch die broeder of die zuster wel lief hebt. Ja. En waarom kan dat? Wel omdat de Bijbel mij leert, en denk ik in Romeinen 5, dat de Heere God zijn liefde in mijn hart, in uw hart, heeft uitgestort. Waardoor dus wij het vermogen hebben om die ander lief te hebben. En ik heb ook mensen in mijn leven die ik misschien wat minder sympathiek vind dan de ander. En nogmaals, dat is ook heel menselijk. Maar ik heb ook wel ontdekt in mijn leven dat als je juist voor die persoon heel gericht gaat bidden, of God je wil helpen om ook juist aan die man of vrouw, broeder of zuster, de liefde van de Heere te openbaren, dat God dat ook zo bewerkt. Ja. En hij kan dat, immers, zijn liefde, is in uw en in mijn hart uitgestort. Waardoor je dus dat vermogen hebt. Dus dat zijn dus weer hele andere gebeden, ja, dan die je zo links en rechts wel eens hoort op een bidstond. Al hoe goed het ook allemaal bedoeld is, hè. En hij houdt niet op te danken, uw gedenkende bij mijn gebeden. En wat hij dan ook bidt, en dat is niet om allerlei stoffelijke zaken of zo. En dat hebben wij nog wel eens, dat we allerlei stoffelijke dingen noemen. Maar dat hij dan bidt tot God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, dat hij u geven geest van wijsheid en van openbaring om hem recht te kennen, verlicht de ogen uw harten. En als er nou één gebed is wat belangrijk is voor u, voor mij, dan is dat denk ik dit gebed. En dit gebed is dus, ja, specifiek voor de gemeente. Het is ook een heel ander gebed dan het Onze Vader, wat de Heere aan zijn discipelen geleerd heeft. Dat is het gebed wat betrekking heeft op het koninkrijk, wat in de toekomst nog aanstaande is. En nogmaals, als u dat wilt bidden, moet u dat gewoon doen. Alleen het heeft een hele andere inhoud dan wat de apostel Paulus bidt in zijn gebeden. En dat gebed van het Onze Vader, dat kan ik ook helemaal plaatsen in het licht van het koninkrijk. Want er komt straks een tijd, ja, dat ze niet te eten of te drinken hebben. En zullen ze inderdaad moeten bidden om dagelijks brood. Er komt inderdaad een tijd straks dat ze zullen gaan bidden, ook Israël: Heere, verlos ons van de boze. Want ja, de tegenstander van God gaat hoogtij vieren straks in deze wereld. En natuurlijk, nogmaals, er zitten natuurlijk best wel hele praktische en geestelijke lessen in voor u en mij. Maar hou wel vast dat het een gebed is wat de Heere leert aan zijn discipelen in verband met de komst van het koninkrijk. En bij Paulus hoor je dus hele andere bedes. Ja. Nou ja, toen ik daar dus zo gisteravond over aan het nadenken was, over Psalm 27, van één ding heb ik van de Heere gevraagd, toen, ja, ben ik daar zo over nagedenken, en toen denk ik van ja, wat is nou wat God van ons vraagt in onze gebeden? Ja. En dan is het dus heel belangrijk dat wij mogen bidden om geest van wijsheid. Wat hebben we nogmaals dat nodig in deze tijd? Geest van wijsheid. Van openbaring om hem recht te kennen. En eigenlijk is het zo dat elke keer als je je Bijbeltje opent, ja, dan zou je eerst op je knieën moeten gaan en bidden om geest van wijsheid. Van Heer God, wilt u mij nou maar, ja, mijn hart verlichten. Dat vind je trouwens ook in het volgende gebed van Paulus, in Efeze 3. Dan bidt hij in vers 14, Efeze 3 vers 14. Hij zegt: om die reden buig ik mijn knieën. Nou, als je nou wilt weten welke reden dat is, dan moet je dat voorgaande even lezen. Maar goed, dat doe ik nou niet. Dat mag u zelf doen als u deze week een keer u afzondert en de stilte zoekt met de Heere. Maar dan heeft hij gesproken over die onnaspeurlijke rijkdom. Hij heeft gesproken over het geheimenis wat van eeuwen her verborgen is gebleven in God de Schepper. En dat heeft alles te maken met de gemeente als lichaam van Christus. Hè. Dat was in het Oude Testament niet bekend. ook daar is wel sprake van gemeente, maar niet van de gemeente als het lichaam van Christus. Ook Israël vormde een gemeente. Maar hier gaat het heel expliciet over het lichaam van Christus. En dat was in het Oude Testament, was dat een verborgenheid. Dat was niet bekend. Nee. Dat is pas bekendgemaakt aan Paulus. Het was verborgen in God de Schepper. En de Heere God heeft Paulus gebruikt om daar iets van te zeggen. Over die gemeente als lichaam van Christus. Die hele exclusieve groep van mensen, waar God ook een heel exclusief plan mee heeft. Nou ja, dat plan, kort samengevat, snel gezegd. Kijk, als het gaat om Israël, dan was het een aartsvolk. Met aardse beloften, met aardse zegeningen. En de gemeente is een hemelsvolk. Met hemelse beloften. En met hemelse zegeningen. Vandaar ook dat de gebeden van Paulus met betrekking tot die gemeente heel anders klinken. Nogmaals, dan andere gebeden die je in de Bijbel tegenkomt. En het is goed, denk ik, om dat zo eventjes aan te tippen. Denkt u er maar eens over na. En lees die bedes van Paulus maar eens. Bestudeer dat maar eens. En dan is het dus voor hem belangrijk dat hij bidt. Dat hij ons geeft naar de rijkdom zijner heerlijkheid met kracht gesterkt te worden door zijn geest. En dan staat ook bij in de inwendige mens. Het gaat dus niet om de buitenkant. Het gaat niet om de aardse tent waarin wij wonen. Nee, het gaat om de inwendige mens. Dat is die nieuwe schepping die je geworden bent door het geloof in de Heer Jezus Christus. En hoe wordt die gesterkt? Wel, door het woord van Christus. Staat er ook, vers 17. Opdat Christus door het geloof in uw harten woning maken. Het gaat om dat het woord van God in ons komt. Dat hij in ons leven komt, in ons woont. En door dat woord word je gesterkt in de inwendige mens. Als wij aan tafel gaan, ik heb het vast wel eens vaker gezegd hier. Dan eet je. En dan zeggen we, nou, nu gaan we de inwendige mens versterken. En we weten allemaal wat we dan bedoelen. Maar het klopt niet helemaal in het licht van de Bijbel. Als de Bijbel spreekt over de inwendige mens en over de voeding van die inwendige mens, dan gaat het om het woord. En ik moet straks nog eten trouwens. Maar als ik dan straks thuis kom en ik ga eten, dan doe ik dat inderdaad voor de buitenkant. Voor de uitwendige mens. Maar die inwendige mens, die wordt gevoed met het woord van de Heere. En daarvoor is dat gebed zo belangrijk, dat je geestelijk inzicht hebt. Dat je onderscheidingsvermogen krijgt. Dat je leert om dat woord der waarheid recht te snijden. Dat je leert zien dat alles wat in de Bijbel staat wel voor ons is. Maar niet alles gaat over ons. Want God heeft een plan met Israël. God heeft een plan met de gemeente, het lichaam van Christus. En God heeft een plan met de volkeren van deze wereld. Dus je kunt daarom niet zomaar alles één op één toepassen op ons als gelovigen. Als je dat doet, dan loop je vast. En dan lijkt het soms ook of de schrift zich tegenspreekt. Maar dat is niet zo. Maar je moet het weten te plaatsen in welke tijd. Waar is God vandaag mee bezig? Nou, God is vandaag niet bezig om het koninkrijk te vestigen. Wordt gezongen in prachtige liederen. Maar ja, het is eigenlijk niet schriftuurlijk. Nee, God is vandaag ook verborgen. Het koninkrijk is verborgen. En dat gaat pas gestalte krijgen. Wanneer? Ja, als de koning komt. Nederland is een koninkrijk, omdat we Willem-Alexander hebben. En hij zou inderdaad ooit komen als koning om zijn troon te vestigen. Maar ja, toen hij kwam was het in het begin, halleluja, prijs de Heer. Hosanna, Hosanna, de koning komt. Maar een tijdje later was het weg met hem. Wij willen niet dat deze koning over ons zij. En hij is weer verborgen Leert de Bijbel ook, hè? Een man van, ik zeg heel andere dingen dan trouwens die ik van plan was om te zeggen. Maar goed, dat zou wel zo moeten zijn dan. En er staat, een man van hoge geboorte kwam van een ver land om zijn koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen. Nou, dat is, welke man is dat, denkt u? De Heer Jezus. He? Hij kwam uit de hemel naar deze wereld om inderdaad zijn koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen, maar om daarna weer terug te keren. Dus in die zin is er vandaag nog niet een koning in Israël of in deze wereld. Nee, vandaag hebben we veel meer te maken met de tegenstander, met de Satan, de god van deze eeuw. En dat het zo'n puinzooi is, waar je als je het allemaal bekijkt voor het nieuws, wat ook zo gekleurd is als het maar kan, dan denk ik van ja, waar moet het allemaal naartoe? Wat een wereld leven wij in. Het is ook zo lastig soms voor u en mij om het allemaal te duiden, hè, wat er gaande is. Nou, daarvoor heb je geest van wijsheid nodig. Een geest van openbaring. Om inderdaad dat woord recht te snijden. En de Heer is vandaag verborgen. Wij zien hem niet. Als ik nou, het was een prachtige dag vandaag. Ik heb een paar keer naar boven. Ik heb de Heer niet gezien. Nee, hij is verborgen. Dat is toekomst, dan komt hij terug. En dan zal hij dat koninkrijk ook gaan vestigen. Dus al de Bijbel zegt over het koninkrijk en dingen die daaraan verbonden zijn. En dat zijn er nogal wat. Ja, moet je die niet verkondigen alsof het vandaag voor de gemeente is. Want dan ga je dingen praktiseren die absoluut onschriftuurlijk zijn. En daarom altijd weer, en ik heb het al vaker gezegd, ik zal het ook altijd blijven zeggen, denk ik, want ik zeg het ook tegen mezelf, dat je dat woord moet rechtsnijden en altijd, over wie gaat het wat ik nou lees? Gaat het over Israël? Gaat het over de gemeente, het lichaam van Christus? Of gaat het over de volkeren van deze wereld? En ook dat zou ik wel eens eerder gezegd hebben, maar dat is wat Wijlen, broeder Jacob van Haneveld, sommigen kennen die naam nog wel, ons destijds in onze studietijd altijd ja, erin gestampt heeft, zeg maar. Hou dat nou vast. Hè? Hou die driedeling vast bij de bestudering van het woord. Want echt, dan valt het op zijn plek. En dan ga je geen dingen verkondigen die niet voor deze tijd zijn. Nou, dit zijn van die gebeden van Paulus, hele andere gebeden dan op andere plaatsen in de Bijbel. Ook een heel ander gebed dan het onze vader. Normaal, je mag het best bidden. Hè? Alleen, het heeft een hele andere inhoud dit. Want dit heeft betrekking op de gemeente. Het lichaam van Christus. En daarom belangrijk steeds weer om te bidden om geest van wijsheid en van openbaring. Ik begon te zeggen dat de psalmist zegt in psalm 27. Eén ding heb ik van de Heere gevraagd. Maar dat is niet veel. En als je nou een concordantie pakt en je kijkt in je Bijbeltje waar nog vaker daarover gesproken wordt, over één ding, dan kom je bijvoorbeeld in Romeinen 9, in Johannes 9, sorry, Johannes 9, Johannes 9, en dan lees ik daarin, nou, ik begin in vers 25, dat is het gedeelte over de blindgeborene. Ik ga ervan uit dat u die geschiedenis kent. En dan komen daar de fariseeën en de schriftgeleerden. Wordt er gediscussieerd over het feit dat hij blind is en wat de oorzaak daarvan is enzovoort. En dan staat in vers 24, begin ik. Zij riepen dan ten tweede male de man die blind geweest was en zeiden tot hem, geef God de eer. Wij weten dat deze mens een zondaar is. Hij dan antwoordde, of hij een zondaar is, weet ik niet. Maar één ding weet ik, dat ik die blind was, nu zien kan. Ja. Er zijn van die teksten, en dat spreekt mij, heeft mij ooit aangesproken, heb ik onderstreept. Eén ding heb ik van de Heere gevraagd. En hier staat, één ding weet ik. Dat ik blind was, maar dat ik nu ziende ben geworden. En waarom is hij ziende geworden? Wel, om wat we hebben gelezen in die gebeden van Paulus. Omdat hij, ja, de schellen van zijn ogen zijn gevallen. Hij was vroeger blind. Hij heeft ontmoeting met de Heer gehad. En als je ontmoeting met de Heer hebt, ja, dan krijg je geestelijk inzicht. Dan krijg je verlichte ogen van het hart. Ja. Ik kan dat ook van mezelf zeggen. Eén ding weet ik. Ik was vroeger blind. Ik was kerkelijk opgevoed, ben ik dankbaar voor. Maar het zei mij allemaal niet zoveel. Het was vorm, het was traditie. Het leefde niet. En nogmaals, ik ben dankbaar dat ik in die zin in een christelijk nest opgevoed ben. Maar ik kende de Heer niet. Nee. Het is pas jaren later, door het getuigenis van een broeder die op mijn pad kwam, dat ik van, hé, die vent die heeft wat ik niet heb. Ik merk, dat is echt bij hem. Dat komt uit zijn hart. En God heeft daadwerkelijk een plek in zijn leven. En dat heeft mij tot nadenken gestemd. Waardoor ook, en ze heeft God hem gebruikt, door zijn getuigenis ook mij de schellen van de ogen zijn gevallen. En dat ik dus met die blindgeborene kan zeggen, ja, één ding weet ik. Ik was blind. Maar ik ben ziende geworden. En ik mag elke dag weer bidden of God mij verlichte ogen wil geven. Waardoor ik steeds meer zicht mag krijgen op de dingen van het woord van de Heere. Onderscheidingsmogen. Want ja, je blijft altijd leren. Ik heb vroeger wat dingen gepreekt, dat ik van, nou, dat zou ik nou niet meer doen. Nee, omdat je tot inzicht komt, omdat je geestelijke groei doormaakt. En dat is geen schande, dat je soms toen misschien wat andere dingen hebt gezegd of geleerd. Maar het is mooi dat je groeit in de dingen van de Heere God. Dat is alleen maar een verrijking. Want stilstand is achteruitgang. En je kunt alleen maar groeien in de dingen van de Heere als je het woord tot je neemt. Als je honger hebt naar het woord van de Heere God. Dat woord dat verandert je leven, dat reinigt je leven, dat heiligt je leven. En dan is het geweldig, en ik hoop dat u dat ook zo kent, dat je die ene wetenschap bezit. Ik was blind, maar nu kan ik zien. Ik heb de Heere God door genade mogen leren kennen. Ik was eerst in de duisternis, maar nu wandel ik in het licht met de Heere Jezus Christus. Ik ben overgegaan vanuit de dood in het leven. Paulus spreekt daar ook over. Nog een keer de Efezebrief ernaast leggen. Efeze 2, hè. Ook u, hoewel gij dood waart door de overtredingen en zonden waarin gij vroeger gewandeld hebt. Pas het hier op de verleden tijd. Hè? Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden waarin vroeger gewandeld hebt, overeenkomstig de loop van deze wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid. Trouwens, ook wij allen hebben vroeger daarin verkeerd. In de begeerte van ons vlees, handelende naar de wil van het vlees en van de gedachten. En wij waren van nature evenzeer als de overigen kinderen des doods. Dat is onze natuurlijke toestand. Dat is die ellendige mens waar Paulus over spreekt in Romeinen 7. Ik, ellendig mens, wie kan mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ja, en als je dat gaat zien, dat je van nature een zondaar bent, dan wil je gaan strijden tegen de zonde. Nou, Paulus ook, hè. Ja, als ik het goede wil doen, is het kwade er nabij. Maar Paulus komt tot ontdekking, ja, je verliest het. Je verliest het. En dan roept hij ook niet voor niks uit in de Romeinenbrief. Goden zij, wie zal mij verlossen? Goden zij dank. Ja, die Jezus, er is maar één iemand die u en mij kan verlossen. En dat is de Heer Jezus. Ja, en die vind je als je je knieën buigt voor hem. Ja, als je hem in je hart, in je leven vraagt. Dat is bij mij ook gebeurd destijds. Ik weet geen dag of datum meer. Maar ik weet wel dat ik voor mijn bed ben geknield op een avond. En inderdaad God gevraagd heb om in mijn leven te komen. Ja. Vroeger was er een liedje. Kom in mijn hart, Heer Jezus, kom in mijn hart. Ja. En een ander lied wat in die tijd in mijn leven heel belangrijk was, was welke omkeer heeft God nu in mijn leven gewrocht sinds Jezus nu woont in mijn hart. Ja, prachtig lied. Ja, en in die tijd, ik kwam tot bekering en een vriend van mij ook, en die had, ik heb misschien wel eens verteld, het is een stom verhaal, maar het is echt waar. En die had het bedrijf van mijn ouders ooit overgenomen. Een varkensfokkerij en mesterij en allerlei andere beesten en toestanden. En we waren allebei zo vol van de dingen van de Heer. En dan waren die varkens aan het voeren. En dan zongen we dat lied. Welke omkeer heeft God in mijn leven gebracht sinds Jezus. En het klinkt stom, maar het is echt waar. Als we dat gingen zingen, werd het muisstil in het varkenshok. Ik heb er geen verklaring voor, maar het is echt waar. Het is een stom verhaal, maar het is echt waar. Het muisstil. En wij stopten met zingen als... Zo ging het al. Ja. Ja. Gek verhaal, maar het is echt waar gebeurd. Want ik was erbij. Dus ik haal dat niet zomaar uit mijn duim. Welke omkeer heeft God in mijn leven gewrocht? Ja, weet je, dat is heerlijk. Dat denk ik nog vaak, hè. Maar ik bedoel het over blijdschap vanavond en zo. Nou, als ik jou zie, moet ik zeggen... Ja, je hebt een hele blije kop, als ik het zo mag zeggen. Ja. He, die man die is vreugde in de Here, hè. Maar goed, ja, de een heeft wat ernstiger gezicht als de ander. Maar als ik dan aan deze dingen denk, ja, wat een omkeer was dat, dat er God in mijn leven kwam, hè? Dat hij woning gemaakt heeft in mijn hart. Ja. En dat ik nu ja, in afhankelijkheid met mijn heiland mag leven, met alle lek en gebrek. Ja, weet je, dit is mijn vreugde. Hè? In Jezus te zijn, zegt het dit, geloof ik, hè? Of in mijn heiland te zijn, ja. Nou, dat is onze vreugde inderdaad. Ja. Dat maakt dat we kunnen zeggen, verblijd u in de Here. Wederom zal ik zeggen, verblijd u. Ja. En dat is een blijdschap, ja, die bewerkt God in uw en in mijn leven. Heerlijk is dat. Want hij, die God, was rijk aan erbarming, staat in dat gedeelte van de Efeze. Van nature waren wij kinderen des toorns, maar God die rijk is aan erbarming, heeft om zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen, mede levend gemaakt met Christus, door genade zijt gij behouden. Mooi is dat, hè? Hoef je niks voor te doen. Dat schenkt God om niet. Dat ontvang je zomaar. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof, hè, hebben vrede met God. En dat ontvang je zomaar van de Heer. We zijn om niet gerechtvaardigd. En dat heeft ervoor gezorgd dat we mede levend gemaakt zijn. En dat we mede opgewekt zijn en ook mede een plaats hebben ontvangen in het hemelse. In Christus Jezus. Waardoor wij burgers zijn van een rijk in de hemelen. Mijn domicilie is niet hier, nee, is daar waar de Heer is. Ja. Ik ben ooit geboren in Smilde, klein dorpje. En mijn vader heeft me daar ingeschreven, dat neem ik aan, want ik was er niet bij. Maar in het burgerlijk wetboek, hè. Maar later, toen ik bewust tot geloof kwam, toen kwam ik in het boek des levens des lands. Ja. Ja. Nou, dat is mijn vreugde. Dat is heerlijk is dat, dat is mijn zekerheid. En dat maakt de hemelburger blij, broeders en zusters. Ja. En dan kun je inderdaad met deze man zeggen, vroeger was ik blind, maar nu kan ik zien. Overgegaan vanuit de duisternis in het licht. Oh, het woord van God is wat dat betreft zo geweldig rijk, hè, dat je al deze dingen en deze heerlijke waarheden mag weten. Met elkaar, ja. En dat kun je altijd verklaren. Hè? Dat geloof, maar ja, zo werkt dat. En ja, dat geloof, dat is een bewijs van de dingen die je niet ziet. Hè? Maar door het geloof mogen wij al deze ja, geestelijke waarheden, als het ware, ja, tot een werkelijkheid maken. Hè? Dat snappen mensen, de wereld snappen dat ook niet. Maar als je je hart openstelt voor de dingen van de Heere, dan mag je dat gaan ontdekken en mag je dat gaan zien. En dat verandert je leven. Dat zegt Paulus ook in de Filippenzenbrief, in Filippenzen 3. In Filippenzen 3, vers 13 begin ik. Broeders, ik voor mij acht niet dat ik het reeds gegrepen heb, maar één ding doe ik. Mooi is dat, hè? Psalmie zegt, één ding heb ik van de Heere gevraagd. De blind geboren zegt, één ding weet ik. Ik was vroeger blind. En nu kan ik zien. En Paulus die zegt, één ding doe ik. Weet je, we hoeven niet zoveel te doen. Hè? Je hoeft niet hard aan het werk te gaan als gelovig of zo. Nee, één ding, zegt Paulus. Eén ding doe ik. Wat dan? Nou, vergetende wat achter mij ligt. En dat is dan best wel lastig, hoor. Ik kom zoveel mensen tegenkomen, ook in het pastoraat. Die blijven worstelen met hun oude leven. Met dingen die fout zijn gegaan. En er kan ook heel veel fout gaan. Hè? En je kunt hele nare dingen hebben gedaan misschien. Grote zonden, kleine zonden, zeg maar. De een die worstelt hiermee, de ander worstelt daarmee. Maar weet u, je mag dat oude leven achter je laten. Je moet niet steeds op terug gaan vallen. Hè? U en ik, wij moeten gaan leven op dat wat wij door het geloof in Christus zijn geworden. Als ik terugdenk aan mijn oude leven, en ik denk niet dat ik zo'n heel slecht mens ben geweest en hele extreme dingen heb gedaan, maar er zijn wel dingen waar ik me voor zou schamen, ja, als u het zou weten. He? En ik denk dat het omgekeerd ook zo is. Het is maar goed dat we niet bij elkaar binnen kunnen kijken wat dat betreft. Hoeft ook helemaal niet. We mogen elkaar zien als in Christus. Ja, ja. En als je dat doet, dan kun je ook de ander uitnemender achten dan jezelf. Dan mag je Christus in elkaar zien. En Paulus zegt, één ding doe ik, vergetende wat achter mij ligt. Hè. Mijn oude leven, dat is weg. Dat is met Christus gekruisigd. En ik ben met hem in nieuwheid des levens opgestaan. Ik ben in hem een nieuwe schepping. Ja, dat ziet u niet aan mij. Maar dat zijn geestelijke waarheden. Hè. En daarom zijn we burgers van een rijk in de hemelen. Ja. Daar is ons domicilie. En het is voor mij belangrijk om mijzelf steeds weer te zien in het licht van de Bijbel zoals God mij ziet. En dan hoef ik mij niet druk te maken over die oude mens. Want die bestaat voor God niet meer. Die is met Christus gekruisigd. Ik ben een nieuwe schepping in hem. Weet u, dat maakt dat je positief gaat denken. Dat maakt ook dat je anders gaat leven. Dat maakt ook dat het best makkelijker wordt om dingen af te leggen in je leven die God vanuit het woord misschien laat zien. Ja, want dat is een spiegel voor u en voor mij. Ja, ik kom nog wel eens dingen in mijn leven tegen. Ik van, vriend, dat, ja, hè, moet je bij de Heer brengen. Nou, dat kan en dat mag. En als je bij de Heer brengt, dan mag je weten, het is allemaal weg. Hè. Ik vind het zo mooi dat de Bijbel mij leert dat het bewijsstuk van onze zonden is uitgewist, omdat hij het aan het kruis heeft genageld. Ik hoef niet bang te zijn dat ik ooit voor God kom te staan en dat God op een gegeven moment zijn boekje opendoet van Gellius Vochtenau. Ja, maar toen en toen en toen. Nee, er is gewoon maar één ding belangrijk. Dat ik hem heb aanvaard als een verzoening voor mijn zonden. Ja. Dat ik ben gaan leven vanuit die dankbaarheid. Ja. De catechismus heeft het over ellende, verlossing en dankbaarheid. Maar zijn er zoveel mensen die blijven stilstaan bij de ellende. Nee, je moet verder. Er is verlossing gekomen. Er is verzoening. En dat maakt dat je ook dankbaar mag zijn. En vanuit die dankbaarheid mag gaan leven. En dat doet Paulus ook. Als ik vergeet wat achter mij ligt. En ik strek mij uit naar wat voor mij ligt, naar het doel om de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Laten wij dan allen die volmaakt zijn. Nou, ik zag dat direct toen ik vanavond binnenkwam hier. Ja, niet in onszelf, nee, in Christus. In hem zijn wij volmaakt. Laten we alle die volmaakt zijn, aldus gezind zijn. De gezindheid van Christus hebben. En wij mogen ons uitstrekken naar dat wat voor ons ligt, broeders en zussen. En dat is onze geweldige toekomst. Het is een toekomst vol van hoop. Hè? En zeker in onze tijd met al die ellende en narigheid in deze wereld. Midden-Oosten, maar op veel andere plekken ook, weet je wel. Ja, ik denk van wat een genade. Dat wij een toekomst vol van hoop hebben. Hè? En dat ik mij niet elke dag hoef te laten beïnvloeden door al die bagger die over ons uitgestort wordt via radio en televisie. Hè? Want daar word je niet vrolijk van. Heel veel dingen die ook lastig te duiden zijn. Hè? Nee, je mag er overheen zien. Ja. God heeft een plan. Hij komt tot zijn doel, ook met Israël. Hè? Ook daar hoeven wij ons wat dat betreft geen zorgen te maken. Het is helemaal triest. Mijn hart huilt ook als ik het zie, als ik het lees, als ik het hoor. Onvoorstelbaar. Maar goed, dat geldt ook voor andere plekken in deze wereld, waar mensen uitgemoord worden. Hè? En ellende is en nare dingen. Maar we mogen weten, God heeft een plan. Hij komt tot zijn doel. Hij laat nooit varen het werk dat zijn hand begon. Hè, Israël zal uiteindelijk Gods volk worden. Dat land wordt veel groter dan het vandaag is. Ze mogen misschien een Palestijnse staat gaan erkennen. Ik denk van nou, daar ben ik niet zo blij mee. Nee, dat kan. Maar hoe het ook zij, God bepaalt de landsgrenzen straks. Die staan in zijn woord opgetekend. Het is veel groter dan men denkt. En ik weet nou, de Heer komt daar wel mee klaar. Ik kan daar niks aan toevoegen, ik hoef er niks aan af te doen. Ik mag gewoon in vertrouwen, in afhankelijkheid, mijn weg gaan met de Heere. En dat doe ik met vallen en met opstaan. Maar elke dag leg ik mijn leven in zijn hand. Heere, gebruikt u mij maar. Moet u mij maar gebruiken, daar op dat plekje waar u mij heeft gesteld. En ik mag uitzien naar zijn komst. Maranatha staat hiervoor, geloof ik. Ja. Ja. Het is toch heerlijk dat je mag weten dat hij terugkomt. Dat alles goed komt. Ja. En dat wij dan misschien het voorrecht hebben, ook al is het nog zo'n ellende in deze wereld, dat je van, nou ja, al die tekenen zeggen mij zijn komst genaakt. Ja, wanneer zou die komen? Ik weet het niet. Het zou mij niet verbazen, ja, dat er de komende jaren maar dat er nog hele grote veranderingen gaan plaatsvinden. En misschien komt die morgen wel. Ik heb ook geen lijntje met boven wat dat betreft. Hè. Maar ja, weet je, dit kan niet zo lang meer duren. Hè. Er zijn zoveel dingen in deze wereld op allerlei gebieden. Economie, als het gaat om het geld, digitale euro, nou ja, noem maar op, weet je wel. Wat je allemaal toch enigszins kunt duiden in het woord. Ik vind, ja, daar gaat het naartoe. Dus de komst van de Heer staat misschien wel voor de deur. Ja. En wat een dag zal dat zijn, hè. Weet je, ik voel me nog jong. Ik zeg heel erg, ik voel me wel 40 nog. En dat, ik heb nog heel veel energie. Maar goed, als de Heer nog terugkomt, nou ja, dan is het ook goed. Hè? En tot die tijd, ja, mag ik gewoon allerlei dingen doen. Breng God op mijn pad en zo. En ik vind, wat geweldig is dat. En hij die in u, in mij, een goed werk is begonnen, hij zal het allemaal volmaken tot op de dag van Christus Jezus, onze Heer. Eén ding heb ik van de Heere gevraagd, zegt de psalmist. Eén ding weet ik, zei de blindgeborene. Eén ding doe ik, zegt Paulus. En er is nog een tekst, die gaat ook over één ding. En dat vinden wij in het Lucas-evangelie. En dat gaan we nog even lezen met elkaar. In Lucas 10. In Lucas 10. Ook niet onbekend die geschiedenis. Dat staat in Lucas 10, vers 38. Terwijl ze op reis waren, kwam hij in een zeker dorp en een vrouw, Martha geheten, ontving hem in haar huis. En deze had een zuster genaamd Maria, die aan de voeten des Heren gezeten naar zijn woord luisterde. Martha echter werd in beslag genomen door het vele bedienen En zij ging bij hem staan en zeide: Heere, trekt gij het u niet aan dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg haar dan dat ze mij komt helpen. Maar de Heere antwoordde en zei tot haar: Martha, Martha, gij maakt u bezorgd en druk over vele dingen, maar weinige zijn nodig, of slechts één, want Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat van haar niet zal worden weggenomen. Mooi is dat, hè? Ja. Weet je, ook wij kunnen ons druk maken over alles wat zich afspeelt in deze wereld. Ja, wij veranderen er niks aan, hoor. Helemaal niks. Helemaal niks. Dus wat dat is, schiet je daar niet zoveel mee op. Er is maar één ding nodig. Zitten aan de voeten van de Heer Jezus. Leven in gemeenschap met Hem. Zorg dat die communicatie met je Vader in de hemel goed is. Dat je daar tijd voor uittrekt. En dat je zijn woord tot je laat komen. Dat je groeit in zijn genade. En in zijn kennis, beste mensen. Maria zat aan de voeten van de Heer Jezus. U en ik, wij kunnen soms zo in beslag genomen worden en menen allerlei dingen te moeten doen, dat we misschien meer een Martha zijn dan een Maria. En er is van alles te doen, weet ik. Maar het belangrijkste is dat je dat goede deel kiest. En dat je zit aan zijn voeten. En daarom, en dat is dan eigenlijk ook het gebed van David in Psalm 27. Hij, als hij zegt, één ding heb ik van de Heere gevraagd. Wat is dat dan? Wel, zegt hij, te verblijven in het huis des Heren. Al de dagen van mijn leven. Ja. Anders zegt, bedenk de dingen die boven zijn. Niet die op de aarde zijn. Richt je op de dingen van de Heere. Want wat zegt hij? Te verblijven in het huis des Heren al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid des Heren te aanschouwen en om te onderzoeken in zijn tempel. Ja, dat is wat David deed. En in de tempel waren allerlei voorwerpen, en die getuigden allemaal van de Heren, want alles getuigt van de Heren. En daar richtte hij zich op. Nou, dat mogen ook wij doen. Nou, heeft de Heer vandaag geen tempel in deze wereld. We hebben vandaag de gemeente. En dan bedoel ik niet dit gebouw of zo. Nee, het lichaam van Christus. Ja. En dat is gevormd uit allemaal individuen, nou ja, levende stenen, zeg maar, om het beeld van Petrus te gebruiken. Ja. En zo vormen wij dat geestelijke huis met elkaar. Ja. En het is belangrijk om in dat geestelijke huis te zijn. Nou, vanavond is dat hier. En morgen is weer een andere plek voor u. Misschien wel uw slaapkamer waar u alleen bent. Hè? Om met de Heer alleen te zijn. Om te bedenken de dingen die boven zijn. En te onderzoeken. Maar dat is natuurlijk belangrijk. Onderzoek. De schriften onderzoeken. Hè? Van de Bereërs weten wij dat zij onderzochten de schriften. Ja. Kijk, bijbellezen is heel mooi. Moet ik zeker blijven doen. Maar de Bijbel onderzoeken, en dat is heel wat anders. Dat is veel belangrijker. De schrift onderzoeken. In de afhankelijkheid van de Heere. Door te bidden om wijsheid. Geest van wijsheid, van openbaring. Nou, zo'n wat enkele gedachten. Er zal nog meer te zeggen zijn natuurlijk. Die ik vanavond met u wil delen. En daarom, beste mensen. Één ding hebben we van de Heere gevraagd. Eén ding weet ik. Dat ik vroeger blind was. En nu ziende. Eén ding doe ik. Vergeten wat achter mij ligt. En ik strek mij uit naar dat wat voor mij ligt. En één ding is nodig. Zitten aan zijn voeten. En ik wens u daarbij hele gezegende en rijke momenten. Om te zitten aan de voeten van de Heer Jezus. Wel geprezen zij zijn naam. Amen. Wij gaan zingen met elkaar lied 912, Van U Wil Ik Zingen. we samen de Heere danken. Ja, Vader in de hemel, wat zal dat zijn? Esther Tim zong het al in een lied. Wat een dag zal dat zijn. Maar inderdaad, Heere, wat geen oog heeft gezien en wat in geen mensenhart is opgekomen, heeft u bereid voor hen die u lief hebben. En wat zal het bijzonder zijn als wij zullen staan voor uw troon. Als wij u zullen zien zoals u bent. Als ons geloof inderdaad overgaat in een heerlijk aanschouwen. Heere God, dank u wel dat dat onze hoop, onze verwachting, onze zekerheid mag zijn. En dat we die vinden in het woord van God. Het geïnspireerde woord. En daarin zien wij op hele bijzondere manier hoe alles klopt, Heere, wat in de Bijbel staat. We mogen de lijnen gaan zien, mogen ontdekken, rode draad in de Bijbel. En wij weten waar het uiteindelijk op uitloopt. Heere, als we zien op deze wereld, dan kan het ons misschien wel eens benauwen, ongerust maken. Waar moet het allemaal naartoe? Maar wij mogen bedenken de dingen die boven zijn. Zien op u. En weten dat u met alles tot uw doel komt. En dat u een plan heeft met deze wereld. Dat u een plan heeft met Israël. En dank u wel dat we voor dat volk mogen bidden. Dat we mogen weten dat er een dag komt dat er vrede zal zijn. Dat u zult zitten op het troon in Jeruzalem. Dank u wel, Heere God, dat er van ook straks een geweldig getuigenis zal uitgaan vanuit dat land. Ook naar de volkeren in deze wereld. Dat uiteindelijk zich alle knie zal buigen voor u. Er is alles geroepen, Hosanna, Hosanna, de koning komt. Maar uiteindelijk werd u verworpen. Maar er komt een dag dat uw tegenstander verworpen wordt. Dat u met hem zult afrekenen. En dat u dan alle macht heeft. In de hemel en op de aarde. Dat er vrede komt. En gerechtigheid. Nu misschien nog ver te zoeken. Maar het gaat komen. Want u bent een waarmaker van uw woord. En dank Heere dat wij die vrede nu al mogen ervaren in ons hart. En dat is een vrede die gaat ons verstand te boven. Dat kunnen ook wij niet begrijpen, maar we mogen het geloven. En dat geloof dat heeft u gewerkt in onze harten en in onze levens. En dank u wel dat we van hier mogen gaan met de vrede Gods in het hart. Dank u wel dat we elke dag aan uw voeten mogen zitten. En dat we mogen weten dat wat achter ons ligt, dat is voorbij. En we strekken ons uit naar wat voor ons ligt. Dank u wel dat wij de schellen van de ogen zijn afgedaan door u. Dat we geestelijk inzicht hebben. En totdat we tot die dag uw woord mogen onderzoeken. En geef dat we daarin mogen groeien, omdat u steeds groter wordt. Ik wil zo met ons meegaan in de nieuwe week, Heren. U kent ons, u kent onze persoonlijke situaties. We willen u danken voor elkaar, voor het feit dat we hier mogen zitten als gelovigen. En mag dat voor ieder ook een zekerheid zijn. We mogen ook bidden voor elkaar. Heer, ook dat vraagt u van ons, om te bidden voor elkaar. Te danken voor elkaar, maar ook elkaar aan u opdragen. En Heer, u weet wat we nodig hebben. En wil ons ook daarin zo uw hulp en uw genade doen ervaren. En wilt u ons sterken, wilt u ons leiden door dit leven. Dank u wel, Heer, dat u degene bent die ons leidt. Elke dag, elk uur en ogenblik bent u erbij. Wij prijzen uw grote naam daarvoor. Amen. We gaan nog een slotlied zingen met elkaar. Staand op de beloften van mijn Heer en God. Dat zijn 4 coupletten, wij zingen de eerste 3. We staande doen als dat kan. Daarna lees ik nog een paar versen met u uit de Bijbel en dan het 4e couplet. ik deze dienst afsluiten met de bekende woorden van Paulus uit de Colossenzenbrief. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. En wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zullen ook wij met hem verschijnen in heerlijkheid. De liefde van God onze Vader, de genade van onze Heer Jezus Christus en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen. Amen.